Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Radio check.
Loud and clear.
Ja mensen, welkom vanuit Miami, in het Miami Dolphins Stadion. Mijn naam is Joost Nederpelt en ik ben normaal gesproken, wat ben ik eigenlijk? Verslaggever en duider in de boordradio. Maar nu ben ik even presentator, want Bas Scharwachter is op het Songfestival. Dan was ik ziek van de week, dus er is een hoop met Bas, maar het gaat goed met hem voor de mensen die zich zorgen maken. Hoop in Toen, die is er niet, want die woont in Hongkong en de tijdzones van Hongkong en Miami die matchen voor gemeten. En dan hebben we natuurlijk nog over, last but zeker not least, Patrick Moeken. En die is er wel. En die zit in de Nederlandse tijdzone nu in zijn huis in Alkmaar. Haarlem. Met een slaap... Ja. Alkmaar, oh jee, je woont tegenwoordig in Alkmaar. Wat een downgrade. Zit hij met een slaperig hoofd naar mij te kijken via het scherm. En we gaan toch een beetje de Grand Prix van Miami terug bepraten. Terug beoordelen wat we er allemaal van vonden. Duiden. Een beetje couleur lokaal nog. En hou je vast. Ik ben niet bij Ricky's Wings geweest. Voor de mensen die daarop zaten te wachten. Ik ga dat zo meteen door het stof. Om dat allemaal te verklaren. Maar eerst Patrick. Laten we beginnen met de belangrijkste vraag. Hoe was de race voor jou?
Ja, te gek natuurlijk. Onverwacht leuk. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Maar je gaat toch na zo'n sprintweekend... Die ik trouwens ook heel leuk vond, die sprintrace. Ga je toch deze race weer in met het idee van... ja, misschien dat we achter Verstappen nog wel wat gevechten gaan krijgen. We gaan in principe geen overwinning... of geen strijd voor de zegen krijgen. En dat kwam er, dat kwam er natuurlijk wel.
Die strijd om de zegen, die kwam er wel. Dat heeft te maken met ten eerste Lando Norris zelf... die natuurlijk met zijn verbeterde McLaren... al het hele weekend wel tempo had. Dat zag je al in de vrije trainingen. Dat zag je ook al in de sprintrace. Die auto was snel. En dan had hij het volledige updatepakket. En Oscar Piastri die moest het met een deel doen van de updates. Maar dat had bij McLaren onder meer behelzen een nieuwe voorvleugel. Een nieuwe vloer. Een nieuwe sidepod inlet. Allerlei dingen nog met de wielophanging die anders waren. De brake ducts. Dat klinkt misschien heel erg futiel, de brake ducts. Maar die zijn heel belangrijk, aerodynamisch. En ja, dat allemaal bij elkaar maakte het geen B-auto. Maar wel echt een flinke forse update. En ja, daar zat de snelheid toch wel duidelijk in. Dat zag je eigenlijk vrijdag al, hè?
Ja, zeker, zeker. En eigenlijk ook al, het is zonde dat we dat tijdens de sprintrace niet konden zien. Wat Norris er toen al uitvloog. Het is wel echt een forse verbetering. En ja, Verstappen, die wierp eigenlijk ook al meteen, daar komen ze misschien zo meteen nog wel op. Maar die wierp al meteen de vraag op van ik ben ook heel erg benieuwd of ze dit in de komende races kunnen doen. Want dan staat ons natuurlijk nog wel wat te wachten.
Ja, Christian Horner, die hebben we na de afloop van de race hebben die gesproken. En die vroeg zich ook af of het track-specific was, dus of baanafhankelijk. En ik denk toch dat het lijkt er nu op alsof Ferrari en McLaren dan vooral dichterbij zaten. Maar dat heeft natuurlijk ook met Red Bull zelf te maken. We hebben Verstappen na afloop gehoord en die had het over balansproblemen. En daar heeft hij het eigenlijk het hele weekend over. En dat kan jij beter vertellen dan ik, want jij luistert altijd met hem mee. Doen ze greep uit alle boordradio's die voorbij op horen komen?
Alles waar hij over kon klagen, daar klaagde hij zo'n beetje over. Onderstuur, overstuur. En dat was eigenlijk het gekke. Het was niet alleen deze race. Het was er ook gewoon tijdens de kwalificatie, tijdens de sprintrace. Jij hebt er dichterop gezeten. Hij was volgens mij geen moment tevreden eigenlijk, hoe gek dat ook klinkt. Want wij schrijven dat natuurlijk ook vaak op. Hè. Verstappen is altijd extreem kritisch. En vaak denken mensen dan ook wel van, het zal wel, hij wint toch wel. Maar eigenlijk voelde hij al een klein beetje aankomen. Dat had ik dan. Ik weet niet of jij dat ook had. Dat het misschien ook wel eens een keertje allemaal tegen kon gaan zitten. En dat hij dan niet won.
Nou, ik dacht dat eigenlijk niet meer na de sprint. Naar de gewone kwalificatie zaterdag. Want uiteindelijk als je het allemaal bij elkaar opzomde. Dan had hij inderdaad problemen met de balans. Hij had overstuur op momenten. Onderstuur op momenten. De banden die waren snel overfrit. Maar dan ga je kijken. En dan rijdt hij in de sprint kwalificatieronde. Die hij zelf als terrible omschreef. Dramatisch. En daar had hij even goed te pakken die snelste tijd. Hij wint sprintrace. niet makkelijk, maar toch wel weer met een enige comfort. En dan is hij ook nog weer de snelste in de kwalificatie. En dan denk ik, ja, wat ze ook op hem afgooien dit weekend, waar hij ook mee kampt, Verstappen gaat toch wel bovenaan eindigen. En nou ja, laten we eerlijk zijn, dat had in de race nog steeds gekund, want hij had op zich de snelheid wel, maar hij was kwetsbaar. De snelheid was er gewoon niet zoals die de normale. Hij was kwetsbaar. En als je kwetsbaar bent en er gebeuren dingen in een race, een safety car, een virtual safety car, dat soort dingen, dan kan je zomaar het onderspit delven. En nou ja, dat gebeurde dus met die safety car. Die we te danken hebben aan een andere ster van het weekend, Kevin Magnussen. Even dat zijspoortje even in. Heb jij nou genoten van Kevin Magnussen of vind je dat het te ver?
Nou, je kent mij een beetje. Normaal zou ik zeggen, altijd genieten. Hè? Het show element, hartstikke goed. Hij gaat er volle bak voor. Alleen het was nu wel iets te veel van het goede, zeker tijdens die sprintrace. Aan de andere kant, ik vond zijn reactie dan wel weer sportief. Dat hij zei van ja, alle straffen waren terecht, hè. Maar ik moest het wel doen, want ik had de snelheid niet om ervoor te blijven. Dat kan ik dan wel weer waarderen. Alleen het was nu wel een beetje clownesk.
Ik denk niet dat hij daarom Sergeant van de baan afreed, maar dat weet ik wel zeker eigenlijk. Maar dat deed hij wel. En dat had dus invloed op de race. Maar er zitten natuurlijk nog wel eventjes een paar factoren in die we mee moeten rekenen. Ik denk dat Norris, ja, die begon na de start reed hij zesde. Hij werd nu niet in de eerste bocht ervan afgetikt. En hij zei net in de persconferentie van ja, ik kon Max nog zien. En zolang je Max nog kan zien, dan heb je hoop. Dus nou ja, Norris die zat op die positie. En toen begon hij eigenlijk al best wel goede tijden te rijden op die mediumbanden. Hij reed, nou, zeker in de laatste 10 ronden van zijn stint, reed hij volgens mij echt hele vlakke tijden. Waarmee hij zichzelf in een positie bracht dat als er iets zou gebeuren, dat hij dan ook wel nog binnen schootsafstand zat. En toen kwam die safety car. De vraag is alleen even, was hij zonder dat hij dat foutje van de safety car, want Verstappen werd opgepakt als leider, maar dat was natuurlijk eigenlijk Norris. Norris kon een ronde door. Was hij dan er nog voor gekomen? En dat zullen we denk ik nooit weten.
Maar ja, ik vond eigenlijk dat Verstappen dat ook wel weer goed zei. Van dat, eigenlijk is dat ook een soort van ondergeschikt, omdat McLaren gewoon over de hele race de snellere auto was.
Ja.
En dat is denk ik toch wel het verhaal uiteindelijk van deze Grand Prix. Natuurlijk had Verstappen had denk ik wel gewoon gewonnen zonder die safety car, hè? Laten we eerlijk zijn.
Ja, denk het ook wel, ja.
Maar ja, aan de andere kant, toen hij er eenmaal voor zat, en dat was echt niet alleen maar omdat hij versere banden had, was hij gewoon sneller, Norris, dan Verstappen.
Hij had snellere banden, maar hij was ook gewoon snel. En hij was de hele race was hij gewoon al snel. En Verstappen kreeg te horen welke tijden de McLaren's dan vooral Norris reed op de mediumbanden. En toen zei hij ook na afloop, ja, toen ik dat hoorde, dacht ik al zo, dat zijn wel echt goede tijden. Ik weet niet of ik dat wel kan. En er kwam nog eens bij dat Verstappen de tweede stint natuurlijk op de harde band reed, net als iedereen. En de harde band was nog slechter voor de Red Bull dan de mediumbanden. Die problemen die ze hadden, die balansproblemen, behoorden hem op een gegeven moment ook zeggen van I can't get this thing turned. Ik krijg hem gewoon de hoek niet om eigenlijk. Ja, die werden daar nog verder door uitvergroot. En in dat scenario had Verstappen gewoon eigenlijk ook gewoon de snelheid niet. Alleen, ja, hij lag, hij had track position. Horner denkt dat Verstappen zonder dat extra rondje van Norris, dat hij achter de safety car zat, dat Verstappen track position had behouden. Dus dat hij dus voor Norris was gebleven als die zijn pitstop had gemaakt. Ik betwijfel dat een beetje. Dat zou ik dan helemaal terug moeten rekenen. Horner die zat net bij een persgesprek met de media. Helemaal met een velletje erbij. Met alle lijntjes erop waar iedereen reed op dat moment. Hij dacht van wel. Maar het was 10, 11 seconden uit mijn hoofd. Zeg ik uit mijn hoofd. Ja, ik betwijfel dat. Want ja, Norris Verstappen ligt dan 10 seconden achter. Maar hij moet even goed nog doorrijden. Ja. Norris gaat alleen de pits in. 2 seconden en weer door. Dus ik denk dat hij er eigenlijk wel voor was gekomen. Dat is mijn eigen inschatting. Maar dat zou ik dan een keer uit moeten rekenen.
Ja.
Hoe dan ook, hij kwam ervoor, hij kreeg track position en toen kon hij profiteren van die diverse banden. En als hij die vrije pitstop niet had gehad, dan had hij eerst nog Leclerc, Sainz misschien, denk het wel. En natuurlijk Verstappen voorbij gemoet. En of dat was gelukt, dat betwijfel ik.
Nee, dan gaan die banden ook sneller stuk natuurlijk. Al was dat niet zo'n heel groot issue dit weekend. Nou, het was imponerend gewoon wat Norris heeft laten zien. Hè. We hebben ook wel eens in deze podcast hebben we vaak genoeg gezegd van ja, hij moet toch een keertje die eerste zege gaan pakken. Hè? We hebben niet getwijfeld of hij wel zou komen, maar toch, het duurde wel lang. En je zag ook wel, ik weet niet hoe jij dat hebt gezien Joost, maar je zag toch wel dat er een soort last van zijn schouders was afgevallen. Die euforie die loskwam, hoe die net aan het praten was op de persconferentie. Hij was er zelf ook wel een soort van door opgelucht dat hij eindelijk binnen was.
Ja, en dat is toch ook mooi om te zien, die emoties.
Zeker.
Kijk, Verstappen kan daar niks aan doen, maar die heeft al 58 keer gewonnen. En dus op een gegeven moment is de show er niet af, maar dan is het nieuwtje er wel af. En de emoties die daarbij komen kijken zijn er dan natuurlijk niet meer. Want ja, je hebt het al zo vaak meegemaakt. En Norris, ja, die sprong natuurlijk als een monteur in de handen of in de armen echt op een prachtige manier. En het was echt gelijk een feest. En dat vind ik altijd wel leuk als er een nieuw iemand wint. Of als er iemand wint die bijna nooit wint, weet je wel. Dan is het toch een beetje een speciale sfeer op het circuit ook. Van, toch dat het bijzonder is dat er een beetje afwisseling in zit. En ja, Verstappen die zei ook, ja, ik baal natuurlijk wel dat ik mijn eigen race dat ik niet gewonnen heb. Maar als ik het iemand gun, dan is het Lando wel. En het was ook dik verdiend. En Verstappen wilde ook helemaal niet vervallen in, wat als scenario's, weet je wel. En daar had hij de keurige uitspraak op. Als mijn moeder ballen had gehad, dan was het mijn vader geweest. En Verstappen weet dat als geen ander hoe dat is. Want die heeft dezelfde eerste race ook gewonnen. Omdat de twee Mercedes elkaar erin in de eerste bocht aftikken. Dus ja, daar klaagt hij natuurlijk ook niet over. Soms heb je wat fortuin nodig om die band te breken. En dat had Norris. Maar het was hem zeker gegund. En wat ik al net al zei. Hij bracht zichzelf ook in een positie om ervan te kunnen profiteren. En hij pakte het cadeautje zelf ook heel vakkundig uit.
Ja. Hoe vaak hebben we wel niet over Verstappen gezegd dat je in die positie moet rijden om ervan te kunnen profiteren?
Ja, zeker. Ja,
dat is gewoon precies wat Norris deed vandaag. Dus mooi.
Absoluut. Race. En dik verdiende overwinning. En dan kwam er maar wat geluk bij kijken. Maar hij heeft ook wel eens pech gehad. En dat levelt zich altijd wel weer door een heel seizoen. En natuurlijk, Verstappen die heeft gezat om over te mopperen. Want ten eerste was het al die safety car ongunstig natuurlijk voor hem. En ten tweede was het natuurlijk raar dat hij door de safety car werd opgepikt. Ja, dat is wel een foutje waar ik de FIA in ieder geval zelf nog niet over gehoord heb hoe dat kon ontstaan. Maar ja, verder zal hij daar niet over zeuren.
Vind ik ook wel goed hoor, van Verstappen trouwens. Het was wel...
Ja, maar zo zit hij gewoon niet in elkaar, denk ik.
Nou ja, het was nu wel misschien makkelijk geweest. Maar ja.
Om erover te klaar. Ja, hij mag mopperen, dat is gewoon zo. Zeker. Dan moeten we eventjes naar Red Bull zelf. Want ondanks het feestgedruid van Norris... Ja, gaat dat ook nog steeds een beetje door? Dit weekend was het afscheid van Newey. Althans, hij schijnt nog wel een paar races te komen. Maar hij gaat waarschijnlijk niets meer in de auto doen. En de vraag was ook een beetje... Hoeveel hij nog deed. Er was echt een duidelijke verhaallijn binnen Red Bull gekozen. Van nou ja, dat ze eigenlijk zeiden van Adrian Newey had gewoon al niet zoveel invloed meer op de auto. Dat hoor je eigenlijk al. Die geluiden hoor je al best wel lang vanuit Red Bull. En zo consistent dat ik het eigenlijk ook al geloof. Al geloof ik ook niet dat Newey helemaal geen rol meer te betekenen heeft. Want waarom is hij er dan altijd? En waarom reist hij mee naar de circuits? En waarom loopt hij dan met zijn clipboard over de grid heen om naar alle andere auto's te kijken en dat soort dingen? Hij doet toch nog steeds dingen, zou je zeggen. Maar Red Bull had er duidelijk van gemaakt van Newey, ja, hij gaat wel weg, maar dat is niet zo dramatisch. En ja, de waarheid ligt waarschijnlijk ergens een beetje in het midden.
Ja, nee, dat is zeker zo. En ik vind het toch ook wel... Het is best wel een apart verhaal, toch? Want dat Gardening Leave, dat gaat eigenlijk nu al in. Of een soort van een jaartje. Hij heeft gewoon uitonderhandeld via zijn manager Eddie Jordan. Ik wist niet of jij dat wist, maar Eddie Jordan is opeens zijn onderhandelaar. Nee. Goed verhaal, vind ik dat.
Ja, dat was hij waarschijnlijk al. Maar ja, Adrian Newey zit al sinds 2005, 2006 bij Red Bull. Dus ja, wanneer krijg je nou te horen wat Newey zijn manager
inderdaad,
is?
Ja, nou ja, wel schitterend. Maar die heeft dus waarschijnlijk, voor zover ik het begrepen heb, heeft hij gewoon uitonderhandeld dat hij direct bij een ander team aan de slag mag in, april 2025.
Ja, en ik denk ook wel dat dat gaat gebeuren, eerlijk gezegd. Want Newey heeft al gezegd van ja, ik heb pauze nodig, ik heb een break nodig. Dat kan ik me best voorstellen, het is een heel druk leven, het Formule 1 de wereld overreizen. Continu op je tenen lopen omdat de competitie zo sterk is, ik begrijp dat natuurlijk. En ja, maar aan de andere kant, hij is ook wel echt gewoon iemand die volgens mij ook wel weer uitdagingen ziet en uitdagingen nodig heeft. En er zijn toch wel een paar teams. Ik zit hier toevallig in het stadion van de Miami Dolphins, kijk ik uit op de paddock en daar zie ik al die teams voor me. Nou, McLaren, die zijn niet echt vooraan in de rij om hem over te nemen, maar Ferrari zeker. Voor Ferrari is Newey altijd een soort van de heilige graal. En als je eerlijk bent, dan heeft Ferrari natuurlijk ook jarenlang het af moeten leggen tegen Newey auto's. En dan zit aan de overkant van Ferrari zit Aston Martin. Ja, daar weten we natuurlijk ook van dat ze eigenlijk best wel aan Newey trekken. En hij heeft natuurlijk ook een auto al voor hun ontworpen, een Aston Martin Valkyrie. Dus die link is er. Een auto waarmee ze bovendien op Le Mans gaan racen. Dus daar zit ook nog wel weer een elementje in. Dus ja, Ferrari en Aston Martin en... misschien Williams nog, maar die zeggen alleen, ja, we hebben met hem gepraat, maar dat heeft volgens mij de hele
keer. Meer voor de buurt ook, denk ik, uiteindelijk.
Ja, het zou natuurlijk, hij heeft bij Williams, is hij groot geworden, ja. Nieuwie, dus het zou wel leuk zijn, maar toen was Williams wel een ander Williams dan dat het nu is.
En de Hamilton factor werkt toch wel mee, denk ik, ook bij Ferrari. Ook als je ziet...
Maar ook de Alonso factor, hoor. Die moet je ook niet, niet onderschatten.
Daar heb je gelijk in. Maar ik vond het toch wel hoe Hamilton ook... die vond ik nog wel het meest uitgesproken van alle coureurs en teamleden die hem graag wilden ontvangen. Want dat zag je ook, hè, donderdag, dat je al die teams, die coureurs, die zijn ook allemaal, ze willen heel graag dat hij komt. Maar ze willen ook hun eigen team nog niet afwakkelen. We hebben nu ook al allemaal wel een hele goede technische staf en ontwerpers in huis. Zeiden ze allemaal. Ja,
die willen ze niet voor het hoofd stoten. En dat begrijp ik natuurlijk wel. En dat was eigenlijk een beetje de rare tegenstelling. Want bij Red Bull was duidelijk de lijn gekozen van... Nou, we gaan hem niet echt missen. En daar kwam het eigenlijk neer. En dat zeggen ze natuurlijk ook. Want je wil als team ook geen paniek uitstralen omdat iemand weggaat. Omdat je hebt natuurlijk allerlei mensen. Pierre Vacher is de technisch directeur. Als jij als team paniek uitstraalt dat Adrian Newey weggaat, dan stoot je eigenlijk de mensen die gewoon doorgaan voor je voor het hoofd. Dus dat is één ding. En de andere teams die waren allemaal heel hard aan het roepen. De coureurs vooral ook. Van ja, Newey, dat zou ik wel heel tof vinden als hij komt. Dat zou echt een enorme toevoeging zijn aan ons team. Maar ons team is wel al heel goed. Maar het zou toch wel een toevoeging zijn.
Precies.
En zo waren ze een beetje aan het denken. En ja, dan denk ik, het is ook allemaal wel... dat soort verhaallijnen zijn ook allemaal een beetje volgekookt, denk ik. Ja. Wat ze precies gaan zeggen. Die coureurs hebben voordat ze een weekend ingaan meetings met media mensen van het team. Dit is een beetje de verhaallijn die we willen kiezen. Dit zijn de antwoorden die je een beetje moet geven. Dat zei Verstappen ook duidelijk. Dat ik hier donderdag aankwam op het circuit, wist ik wat ik mocht zeggen, wat ik kon zeggen en wat ik wilde zeggen. Die gaf consistent hetzelfde verhaal eigenlijk aan iedereen.
Maar tegelijkertijd zei Verstappen ook, en dat vond ik toch ook wel weer... Dat zette me ook alweer aan het denken. Hij zei van ja, hij zegt, ook toen hij geconfronteerd werd met die uitspraken van Jos. Hè,
ja.
Hij zegt, ik heb wel inmiddels geleerd dat ik niet alles moet zeggen wat ik denk. Nee. Hè, met zo'n grote grijns.
Nee. En dat we,
Jos, in hoeverre moet je dan waarde hechten aan die woorden van Verstappen?
Ja, nou inderdaad. En Jos had natuurlijk gezegd van dat hij bang is dat het team uit elkaar valt. En dat nu echt dreigt, zeg maar, omdat Newey weggaat. En dan zegt Max, ja, ik heb in ieder geval geleerd om niet meer alles te zeggen, want... Dus dan ga je ook weer denken van ja, wat vindt hij nou echt? Maar ja, binnen Red Bull is wel echt consistent het verhaal van Newey. Was al niet zo heel belangrijk meer. En het is misschien niet zo dramatisch als het lijkt. We moeten zien hoe dat verder gaat lopen. Kijk, als je nu de komende jaren een neerwaartse lijn ziet bij Red Bull. En dat is iets wat sommige mensen toch wel een beetje voorspellen. Dan ga je denken, ja, hadden ze niet. En als Newey naar een ander team gaat en dat team gaat opeens winnen, ja, dan is het toch wel een beetje een verband misschien. Maar dat spelen allerlei factoren.
En of het eerste domino steentje is natuurlijk. Zoals Zac Brown zei op de persconferentie.
Ja, Zac Brown is heel goed in stoken. Dat doen alle teams. En dat doet Red Bull ook. Hier hadden we toevallig met Verstappen nog over in Bahrein. Van teams die dingen zeggen over andere teams om ze te destabiliseren, om ze een beetje te stoken, dat soort dingen. Toto Wolff is daar natuurlijk een meester in. Horner doet zelf ook niet anders. En dat zei Verstappen ook. Ja, wij doen dat zelf ook. Dus dat is gewoon onderdeel van het spelletje. Dus mensen die dan misschien nu boos worden op Zac Brown, dat soort dingen roept over de domino steentjes. En we krijgen allemaal cv's toegestuurd van mensen van Red Bull. Al zou de situatie omgedraaid zijn, dan zou Christian Horner exact hetzelfde doen. Dus daar moet je nooit over twijfelen. Dat is gewoon een gegeven.
Nee, maar het zou natuurlijk wel kunnen, toch ook? Dat nu Newey weggaat. Ik zag net alweer dat berichten dat Jonathan Wheatley nog maar de vraag is of hij zijn contract gaat verlengen. Dat misschien een soort kettingreacties in gang zet voor een leeglopen bij Red Bull.
Ja, dat zou kunnen. Ja, en je moet ook niet vergeten, maar er zijn ook heel veel mensen die zitten al heel lang bij Red Bull.
Precies.
Natuurlijk, dat is ook een fundament van het team. Maar dat een technisch directeur die in 2006 begonnen is bij een team, in 2024 vertrekt daar. Of een technisch directeur, in dit geval een CTO, Chief Technical Officer. Dat is niet zo heel raar natuurlijk. Jonathan Wheatley zit ook al heel lang bij Red Bull. Alleen het punt is, als ze allemaal kort achter elkaar gaan, dan ga je toch wel vragen stellen daarbij. Dat zal de komende weken moeten blijken. Of Zac Brown een beetje gelijk heeft, omdat er inderdaad alle cv's van Red Bull mensen door de lucht vliegen. Maar mensen verwisselen continu van teams. Er wordt continu getrokken aan mensen van andere teams. Dat zegt Verstappen ook altijd. Dat hoort er gewoon bij. En dat cv's dus rondgaan van teams. Ja, dat is niet zo raar. En Zak Brown die werd ook geconfronteerd met die uitspraak van ja, we krijgen allemaal cv's van mensen van Red Bull. Toen zeiden ja, nee, die krijgen wij wel. En toen werd het aan de andere teambazen gevraagd. Waaronder Mike Craig van Aston Martin. Nou, dat is misschien een wat keurigere meneer, maar die zei, nee, we krijgen wij niet. Dus ja, of Zak Brown praat dan een beetje onzin of de waarheid ligt ergens in.
Ja, dat zal ongetwijfeld.
Ik denk, we gaan nog even naar Magnussen.
Oh, ja, is goed.
Ja, want Magnussen... heb jij nu bij elkaar opgeteld hoeveel seconden tijdstraf je heeft gehad dit weekend? 55
zoiets,
of
ja,
zo?
Ja.
Of,
terug in de tijd?
Ja.
Of vooruit in de tijd,
nou,
natuurlijk.
Oké, vooruit in de tijd. Ja, nee, laten we even twee dingen. Kijk, wat hij zondag deed, vandaag dus voor de luisteraar zondag, deed bij Sargeant. Ja, dat was gewoon echt een lompe actie. Tuurlijk zit hij ernaast met die bocht. Wat gaat hij daar nou bereiken? En Sargeant die pakt gewoon zijn normale lijn en dan zit Magnussen daar nog met zijn neus tussen. En niet heel erg verschrikkelijk incident, maar het telde natuurlijk wel op bij wat hij de rest van het weekend al had laten zien. En ik denk wel dat de FIA moet kijken naar de inzet van straffen, waarbij je coureurs op een positie laat. Want we hebben dit natuurlijk in Saudi-Arabië ook allemaal al meegemaakt, ja, met Magnussen. Ja. En dat hij dan, dat is nog een ander voorbeeld van, maar daar kom ik zo op, maar dat hij dan dus gewoon in de weg kan blijven rijden, terwijl hij 30, 40 seconden tijdstraf heeft, dan moet er toch denk ik eerder worden gegrepen naar een drive-thru. Of als iemand van de baan duwt, laat hem er dan meteen langs. En ja, dat zagen we natuurlijk vandaag ook eigenlijk wel met Piastri en Sainz. Ik heb daar de uitslag nog niet over binnen, maar ja, Piastri duwt Sainz gewoon van de baan. Piastri blijft ervoor en ja. Sainz wordt daar gewoon door gehinderd, weet je wel. En zijn race wordt beïnvloed door een illegale actie van een concurrent. En die wordt daar dan later wel voor gestraft. Maar dan is het leed voor Sainz al geleden. En dat geldt natuurlijk ook voor de mensen die last hadden van Magnussen. En ja, hoop inzicht dan altijd hoort bij racen. Maar ik denk dat ze daar toch naar moeten kijken.
Ja, maar hoe zou je dat oplossen dan? Dat is ook niet heel makkelijk, toch, denk ik?
Nou ja, je moet denk ik... Ja, dat is lastig. Want 10 seconden is natuurlijk, staat niet gelijk aan een drive-thru. Maar misschien moet er dan toch eerder worden gezegd van je moet die positie teruggeven, je moet die positie opgeven. Ja. Maar ook dan kan het leed al geleden zijn. Natuurlijk horen coureurs die over de schreef gaan, dat hoort gewoon bij racen en straffen horen daar ook bij. Dus dat is allemaal niet zo vreemd. Maar we hebben nu twee keer gezien dat Hulkenberg op een puntenpositie rijdt, dat Magnussen daarachter rijdt, dat hij verdedigt als een idioot eigenlijk. En daarbij steeds meer straffen krijgen. Maar dat maakt allemaal niet uit. Want hij pakt gewoon hij pakt de volle laag, zeg maar. Zodat Hulkenberg punten kan scoren. Nou, enorme teamplayer. Daar kan je niks van zeggen. Maar ja, die jongens die erachter rijden, die worden daar zo door gehinderd. En dat vind dat wel een beetje krom.
Ja. Moeten we het ook nog even over Perez hebben? Die dive-bomb.
Perez.
Goedemorgen. Ja.
Ja, Verstappen die zei dat hij een klein crashje achter op zijn diffuser zag.
Dat had echt fout af kunnen lopen.
Dat hij toch vreesde dat Perez hem had geraakt. Ja, Perez trok het boetekleed ook aan. Was gewoon te gretig, bocht 1.
Maar is dat nou onkunde, denk jij? Of wat? Het zag er heel raar uit.
Ja, hij had het erover dat hij moest liften voor Perez, of voor Leclerc voor hem. En dat hij toen het gat indook en dat hij daar indook en dat het toen eigenlijk al te laat was. En ja, hij raakte bijna Verstappen. Hij raakte ook, ja, Sainz had er ook last van. Ja, het was gewoon een rookie mistake. Die komen af en toe wel eens voor. Maar ja, als hij Verstappen had geraakt, dan was die contractverlenging aan het eind van het jaar. Want hij zijn contract loopt af. Die was er niet van gekomen,
vrees ik. Nee, denk ik ook niet. Ik moest ook wel lachen hoe Max of Verstappen was er ook wel van geschrokken. Althans, ik zag hem dan bij Viaplay net. Zei hij er nog wat over. Dat hij, wat ik ook zeg, dat de schrik sloeg hem om het lijf. En hij had hem dus ook gewoon geraakt met dat crashje op zijn diffuser.
Ja, Verstappen wist dat niet zeker. Maar ik denk dat hij er wel vanuit ging dat hij was geraakt. Wat trouwens ook nog opvallend was, want straks verder over Perez. Maar Verstappen, Horner zei, ja, Verstappen die heeft bij dat moment dat hij dat paaltje raakte, schade opgelopen. Echt significante schade, zei Horner. En dat beïnvloedde nog verder zijn race. En daardoor kon hij ook niks tegen Norris uitrichten. En daar werd Verstappen net mee geconfronteerd in de persconferentie. Toen zag je Verstappen kijken van, schade. Hij zei, nou, ik ben over dat paaltje heen gereden. Dat was ook volgens mij gewoon een soort rubber plastic paaltje, niet iets heel hards. En voordat ik dat paaltje raakte, was mijn tempo hetzelfde als dat nadat ik het paaltje raakte. Dus Verstappen wist helemaal niet van dat hij schade had. En Horner zat te betogen dat er toch echt wel grote schade was. Dus ik ben toch wel benieuwd wat de waarheid daar nou van is.
Ja, lastig. Ik geef dan toch de coureur vaak wel gelijk. Zeker Verstappen.
Ja, die voelt dat toch. Ja,
lijkt me ook.
Ja, nou ja. En Perez zelf had gewoon een slecht weekend, denk ik, al met alles bij elkaar. Ja,
had Horner nog wat gezegd over Perez ook net? Want hij was na de kwalificatie was hij nog lovend over hem. Ik weet niet of je dat nog mee hebt gekregen. Dat is wel een beetje apart.
Nou, ik moet eerlijk gezegd dat ik het... dit is alvast een klein stukje couleur lokaal. Maar dan heel lokaal hier op het circuit. Want er staan dus... je moet het voorstellen, dus het stadion... Mensen hebben de foto's misschien wel waarschijnlijk wel voorbij zien komen. Stadion van de Miami Dolphins. En op het veld van... gewoon het American voetbalveld. Daar staan dus 11 tenten. 12. 2 van, 1 van de Formule 1, 1 van de FIA en 10 van de teams. Alleen die tenten, dat zijn van die van dat witte doek, weet je wel, of een witte zeildoek. Dus geluidswerend is het bepaald niet. En we hadden zaterdagmiddag hadden we een Nederlandse mediasessie met Verstappen. Dus er kwam van alles te sprake. Maar toen waren de Porsches aan het rijden. De Porsche Supercup, weet ik Amerika. Veel. En die maakte zo ongelooflijk herrie. En dat geluid dat resoneerde in het stadion. Nou, ik zat redelijk dicht bij Verstappen. Dus ik kon redelijk horen wat hij zei. Maar net, ik weet niet wat, er was er ook best wel veel herrie. En toen ging Horner ook nog eens heel zacht praten. Dus mijn telefoon lag vlakbij zijn mond. Dus ik heb het gesprek opgenomen. Maar ik heb niet helemaal kunnen horen wat hij nou precies zei. Dus ja, wat heel veel Perez zei. Het zal wel weer... Perez zal weer in bescherming zijn genomen. Maar het was nu gewoon geen goede race. En bij elkaar ook niet zo heel goed.
Nee. Ja, blijft een terugkerend onderwerp ook, hè, denk ik. Checo.
Ja. En zijn contract loopt af aan het eind van het seizoen. En de afgelopen races was hij natuurlijk eigenlijk best wel goed. Perez presteerde niet gewoon heel goed. En dit was toch echt wel weer zo'n Perez weekend dat hij er opeens niet is. En leg ik toch ook alweer direct een verband met Verstappen. Die dus toch duidelijk nu ook niet zo goed was als dat hij normaal is. Met de balansproblemen in de auto. Dus de Red Bull kwam gewoon niet zo goed uit de verf hier. En dan heeft Verstappen er last van. En ja, dan heeft Perez daar waarschijnlijk nog meer last van. En dan wordt hij vijfde.
Ja, het maximale voor hem. Ja, het is eigenlijk standaard voor hem. Hè? Ja, kunnen er wel over.
Ja, maar dan is zo'n weekend. Dan zijn er twee Ferraris en 2 McLaren. Zijn gewoon sneller dan Perez. In principe algemeen aangenomen de beste auto in het veld. Dat is toch ook wel weer schokkend. Dus kijken we over die lijn zich doorzet.
Precies, dat gaan we zien. Zou onze grote vriend Bas zeggen.
We gaan het in de gaten houden.
We gaan het in de gaten houden.
Hoe
zou het met hem gaan eigenlijk daar? Ja. Het is heel stil is hij, hè?
Ja, weet je niet. Ja, daar kunnen we helaas geen uitspraak over doen. Maar Bas is uit de appgroep.
Ja. Dus ja, we hopen dat... Hij kon niet lachen om onze grapjes.
Nee, we zaten hem een beetje te stangen. En niet over het Songfestival, maar over wat anders. Wat helaas niet naar buiten mag. Maar het was niet heel ernstig. Maar we houden even genoeg van hem. En hij komt
we hopen dat je terugkomt, Bas.
Hij was een beetje... Ja, dus we richten ons nu ook aan Bas. Sorry Bas, maar het was spannend. Ja.
Kom terug in de groepsapp.
Maar dan komt vanzelf weer terug. Kom terug in de groepsapp, we hebben je nodig. Ja. We missen hem vandaag. We missen vandaag vooral zijn Bas feitjes tijdens de race.
Hij heeft het ook altijd over Piastri en Norris en de Witty Norris. Hè?
Ja,
dit is hier niet.
Ik weet zeker dat Bas van ons drieën de grootste Norris fan is. En die... En nu stond hij bij het... Ja, volgens mij is hij nu ook gewoon... het is nu trouwens bij jullie 2:15.
Ja, het is...
Dus hij zal nu wellicht staan. Ja. Maar goed, dan genoeg over Bas. Dan de couleur lokaal. Ik weet eigenlijk niet of producer Frank dat bumpertje erin gaat gooien. Maar dat zal hij vast wel doen. Dus dan gaat hij dat waarschijnlijk over dit wat ik nu gezegd heb inplakken. Miami, ja, jij was hier vorig jaar. Wat was jouw algehele indruk ook alweer?
Een beetje gemengd. Ik vond het wel leuk om die gekte te zien. Hè? Ik had ook zoiets van, ja, de Grand Prix van Miami, dus zou ik niet op zich niet heen voor mijn lol, voor de lol hoeven. Ik vond het ongelooflijk duur. Sowieso die prijs op het circuit natuurlijk, maar ook vooral de restaurantjes in de rand van Miami zelf. Al heb ik natuurlijk wel 5 dagen bij Ricky's Wings gegeten, wat goed beviel. Dus ik heb eigenlijk heel weinig van van Miami zelf gezien. Ik vond qua werkomgeving vond ik het op zich wel aardig. Mediacenter was goed. Het was niet zo koud als dat jij het hebt gehad. Want ja, dat volgens mij ijzig koud. Maar ja.
Ja, de laatste dagen was het beter.
Oké, dat is goed. Dat is goed. Maar ja, op het algemeen vond ik het op zich wel prima. Ja,
ja. Nou, dat is ook een beetje mijn conclusie. Sommige dingen zijn... Het is natuurlijk gewoon heel bijzonder. Laat ik dat vooropstellen. Dat er een circuit wordt aangelegd rondom een American voetbalstadion. Het is eigenlijk gewoon... je kunt het denken, waar zou je dit nou mee kunnen vergelijken? Ik denk dat het een beetje... Nou, qua vorm lijkt het een beetje op het PSV-stadion. Alleen dan wel een stuk groter.
Ja.
Luisterende PSV-fans trouwens, gefeliciteerd met de titel vandaag. Dik verdiend. Daar lijkt het een beetje op. Alleen dan veel groter, natuurlijk veel groter. En veel Amerikaanser. Alles is top geregeld. Niks te klagen. Eten, drinken, vervoer. Het is allemaal... Alleen de afstanden zijn heel groot. En je mist een beetje de normale paddock beleving die er is. Want nu staan dus de tenten van het team staan dus op dat veld. En daar speelt zich van alles af. Dan heb je de achterkant van de pitstraat, waar de teams natuurlijk zitten. Daar speelt zich van alles af. Maar is dat aan elkaar. Dan zit dat gewoon één gebied. En nu is dat gesplitst. Dat is wel even wennen. En daardoor zijn alle afstanden veel groter. En ja, iedereen is eigenlijk de hele dag aan het lopen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus je komt wel wat mensen tegen hier en daar. Maar allemaal in het voorbijgaan. Ja. En verder, ja, Miami is niet mijn... Ik vind Amerika leuk, maar Miami is niet de eerste bestemming die ik zou kiezen.
Was je wel geweest eigenlijk? Hier allemaal,
Nee, ik was nog nooit in Florida geweest. En we zijn vanmorgen met het clubje nog naar het strand geweest en zo. Nou, dat is allemaal heel mooi, heel chic. En het ziet er echt heel zomers uit. Alleen, ja, je weet hoe dat is. Dan ga je daarheen terwijl je onderweg gaat naar het circuit. Dus dan sta je daar met je lange broek en je schoenen en je tas en zo. Dus het is niet een normale strandbeleving. Zou ik dan eigenlijk de hele dag op mijn bed willen liggen daar.
Biertje erbij.
Af en toe een tentje, een biertje erbij. Ja, maar dat kon dus allemaal niet. Voor de rest, ja, Miami is... het is hier heel veel Spaanstalig.
Ja, dat viel mij ook op. En, ook voor Uber-chauffeurs, je spreekt gewoon maar geen Engels, joh.
Nee, ik heb allerlei nationaliteiten wel voorbij zien komen. Maar wel vooral, want ik heb veel in Ubers gezeten. Honduras, Venezuela. Maar die spreken wel op zich wel Engels. En ik spreek ook een klein beetje Spaans, net genoeg om een gesprek te voeren. Dus dat gaat wel. En voor de rest vond ik het wel leuk. Maar ik ben dus niet bij Ricky Zings geweest. Want ja, we hadden zeg maar een schema van, kijk, want er zijn twee dingen vorig jaar die zijn blijven hangen over Ricky's Wings. Of over Miami van jou. Eén, Ricky's Wings. Nou goed, en de tweede was dat jij in de verkeerde Uber bent gestapt. Althans, niet in de verkeerde Uber. Gewoon in een iets wat geen Uber was. Maar je bent wel
opgelicht,
ingestapt.
Ja.
Iemand die zich voordeed als Uber. Ja. Opgelicht. Bijna dood ook.
Ja, het scheelt niet veel.
Ja. Oog van de naald. En nou moet ik vanavond trouwens zelf ook met een Uber terug naar het hotel. Dus misschien overkomt mij dit ook wel al. Leer je natuurlijk graag van andermans fouten. maar daardoor, door dat schema. Ik reed de afgelopen dagen mee met mensen die van de staatsomroep. Die hier ook zijn op kosten van mij. Dus daar kan je dan gebruik van maken.
En, blijft goed, hè?
Dat doen ze trouwens met liefde. Ja, dat blijft altijd heerlijk om te zeggen. Daar ben ik veel mee opgetrokken. Dus veel mee gegeten. En daar rij je gewoon met hun mee natuurlijk. Dus dan kom ik niet bij Ricky's Wings in de buurt. Want zij waren daar natuurlijk al helemaal niet in.
Maar nog andere goede dingen gegeten? Of...
Gegeten? Nee, het vaste repertoire.
Burgertjes?
Ja. Nee, burger. Ik heb geen burger
gegeten.
Hoe is
het mogelijk in Amerika geen burger?
Nou,
burgerliefhebber.
Nee, niet waar trouwens. Donderdag hier op het circuit een halve.
Een halve?
Okay. Ja. Dus en later bij de Mexicaan geweest. Ik heb uiteraard wel ook een pizza gegeten ergens. En, maar ook het eten op het circuit. Je ziet goed, gisteren zaten we aan de pasta. En net aan de asperges met
heerlijk. Dus, ik heb ook asperges gegeten.
Wat dat betreft is dat allemaal top. Oh jee. Ja, en voor de rest was het vandaag gewoon één grote gekte op de grid. Heet, herrie, drukte. Toch ook wel weer een beleving. Dan loop je daar, dan loopt opeens Donald Trump op de grid.
die werd wel vakkundig. Ja. Ik heb heel veel fips gezien, maar hij werd niet in beeld gebracht door de Formule 1. We hadden toch geen politiek...
Nee. Maar de Formule 1 heeft hem ook niet uitgenodigd. Als ik het goed begrepen heb, was hij hier op uitnodiging van iemand die een box heeft. Een rijke donateur van de Republikeinse Partij, of van Trump zelf waarschijnlijk. En die had hem uitgenodigd. Hij was hier niet op voorspraak van de Formule 1 of zo, want... Nou ja, goed, ik wil verder niet te veel in politieke dingen duiken. Maar de Formule 1 staat natuurlijk, die heeft toch als kernwaarde tegen racisme, tegen voorgelijkheid, inclusiviteit, dat soort dingen. En ja, als ik Trump een beetje ken, past hij niet helemaal in die beeld. Zeg ik het heel voorzichtig. Dus ik denk niet dat de Formule 1 zich heel graag hier op voor had laten staan dat Trump hier hun gast was. En ze hebben dus letterlijk benadrukt van Trump is hier niet namens ons. En hij was er namens iemand die zelf een box had op het circuit.
Zac Brown had hem nog een rondje gegeven. Dat was ook een beetje ongemakkelijk.
Ja, Zac Brown is... Nou ja, Zac Brown is ook een Amerikaan. Ik bedoel, Trump is ook geen... nou ja, goed, laten we het niet verder over Trump hebben. Maar
die was er dus. Ongemakkelijk was weer dat ik zag Brown ook een beetje kijken van ja, moet ik... Hij gaf hem een rondleiding, maar het was niet zo dat hij eventjes heel vrolijk gezellig stond te doen, zeg maar.
Nou ja, voor de rest, Trump was er volgens mij wel om Lando Norris te feliciteren. En met Make America Great Again, petje op. Maar daar heeft Norris natuurlijk niks mee te maken, want dat is een Brit. En er waren sowieso heel veel andere celebrities, waarvan ik trouwens driekwart niet kende. We hebben een lijst gekregen. Luis Suarez liep hier wel op donderdag rond. Ik wilde hem nog vragen of hij terug wilde komen naar Ajax. Maar hij sprak opeens geen Engels. Legend of all legends, Zinedine Zidane, die is natuurlijk iets van ambassadeur bij
Alpine. Ja, die heb ik in Qatar gezien ook volgens mij vorig jaar.
Ja, die was er ook vandaag. Ja, ik vind dat dan toch vreemd dat een van de echt allerbeste voetballers aller tijden, die is dan ambassadeur van Alpine.
Ja, mooi, ja.
dat zal wel. En voor de rest waren er allemaal van die Kendall Jenner kende ik nog toevallig. En voor de rest van die American voetbalspelers. Ik heb een basketballer stond ik naast zaterdag op de grid. Toen heb ik collega Daan de Ridder, die grote Amerikaanse sportliefhebber is, maar gevraagd wie het was. En dat bleek de topspeler van de Miami Heat te zijn, NBA. Kende ik niet. Justin Butler of zo heet hij volgens mij. Ik ben zijn naam nu alweer vergeten. Zoveel indruk heeft gemaakt. Maar dat is een beetje de vibe hier. Weet je, heel veel mensen die met van die VIP-passen rondlopen. Eigenlijk type blond haar, ooghakken. Je kent het wel. Die allemaal met mannen erbij. Met om elke arm een Rolex. En extra XXL van maat Ray-Ban of andere merk montuur. Dat is heel veel. En het wijkt gewoon ontzettend af van een Grand Prix weekend op Spa. Of weet ik veel waar in Europa. Dat is gewoon heel anders. Maar ja, dat is dan ook precies wat je bij de Grand Prix van Miami verwacht.
Ja, ja. En zo zal het ook wel blijven, denk ik. Hè? Wil je volgend jaar weer of geef je hem terug aan mij?
Dan gaan we het nog over hebben, over de verdeling. Maar het is niet zo van, hier wil ik volgend jaar standpeden weer heen. Zeker niet. Maar ik wil niet verwend klinken, want het is natuurlijk een fantastische belevenis. Alleen als je al bij heel veel Grand Prix bent geweest, dan ga je natuurlijk gewoon je favorieten krijgen. En ik vind het een belevenis, maar ik vond het ook wel een belevenis voor één keer in ieder geval. Een keer om leuk om gezien te hebben, maar ik ga liever naar Montreal.
Ja, precies. Oké, nou helemaal goed. Ja. Moeten we het GP-spel nog even doen, de winnaar? Ik vertel, hè?
Ik was weer vergeten om het in te vullen.
Gelukkig is Bas er niet.
Maar jij weet vast wie het gewonnen.
We hebben...
Nee, ik krijg weer verbale stokslag.
wat de vier winnaars deze keer. Die hadden we gaan er even snel doorheen. Die hadden een team met Verstappen, Leclerc, Norris en Tsunoda. Hartstikke goed. Yuki, trouwens goede race, hè? Want niet genoemd, maar gewoon zevende plek.
Ja.
Uitstekend.
Sneeuwde onder bij Ricciardo in het begin van het weekend. Ricciardo die een geweldige sprintrace reed. En sprintkwalificatie credits daarvoor. Maar ja, toen ging het echt om. En toen was Yuki toch weer de sneller.
Ja, precies. Er waren vier lui die dat had. Ik wilde zeggen vier mannen, maar er zit volgens mij ook gewoon een vrouw bij. Luc Kramer, Damien DK, Rosa W. en Danny Haster. En de notaris die heeft geloot. En Damien DK. Ja, niet de broer van Rinus VK, denk ik. Maar Damien DK heeft gewonnen. En die mag een mailtje sturen naar podcast@nu.nl. En die krijgt een uitnodiging voor een van onze evenementjes. Die er nog aankomen.
Oké. Okay.
Dus dat is dat. Dan zijn we er denk ik wel redelijk nederpeld.
Ja, je gaat niet vertellen hoe wij het hebben gedaan.
Nou ja, anders moet ik wel. Maar ik ben als 1284ste geëindigd. Maar er zitten volgens mij bijna 2000 mensen in. Dus ik wil wel helemaal naar beneden scrollen waar ik jou kan vinden. Maar dan zijn we ook wel eventjes bezig.
Nou nee, want ik heb volgens mij, omdat ik mijn team niet ingevuld heb, had ik Norris nog in mijn team.
Ah, kijk, dan ga je heel goed.
Maar ik denk niet dat ik hem als winnaar had.
Nee.
Nou ja, we gaan het wel zien. Ik vul hem gewoon niet meer in. Ik denk dat ik dan uiteindelijk hoger kom dan wanneer ik hem wel invul.
Ja, ik zal de top 3 van het algemeen klassement nog even noemen. Howdy Hamilton, nog steeds eerste. 712 punten. Joep de Boer, 705 punten.
Is hij eerste?
Ja. Of is het nieuwe eerste? Weet ik echt niet.
Dat was Messi, de nieuwe eerste.
Dat zou knap zijn, Huidy Hamilton, ja. Toch een soort vriend van de show geworden. Joep de Boer P2. En Heewijk op P3 met 703 punten. Ja, het is bloedstollend spannend in het nu.nl GP-spel.
Geweldig. Ja. Nou, dan ga ik me richten op de terugreis.
Ja, Uber, hè? Nu moet jij nog aan de Uber, jongen. Dat wordt...
Ja, ik probeer nog een lift te regelen, dus gaat vast nog wel.
Oh, ik probeer nog een lift.
Volgend jaar ga ik je wel een euro te nemen, zoals jij al had geadviseerd. Maar ik was een beetje eigenwijs. Ik denk, dat kan ook wel met de Uber. En ja, ik moet eerlijk zeggen, dat ging ook wel prima. Maar nu zondagavond is het dan de enige avond waarbij je even kut zit. Vervelend zit. Maar ja, dat komt goed.
Snap ik.
En morgen vlieg ik terug naar Nederland. En dan hebben wij een weekendje vrij, natuurlijk. Want er is een hemelvaartweekend en dan is er geen Grand Prix. En dan gaan we de week erna, denk ik, op dinsdag ga ik vanuit opnemen voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Formule 1 terug naar de roots, naar Europa. Het Europese seizoen breekt aan, al zit Canada daar ook nog ergens tussen. Maar we hebben eerst 3 races in Europa. En dan die ga ik met de auto doen. Dus ik ga Imola, Monaco in 1 keer doordoen met de auto. Dus
drukke tijden voor jou.
Rijden, dus we moeten dan dinsdag opnemen.
Ja,
zeker.
Is Bas er dan alweer bij eigenlijk?
Alleen maar leuk. Denk alleen maar leuk. Ja. Weet ik niet. Nou, moeten we toch ergens Kofi Annan misschien nog versturen? Of een soort vredestichter, maar dat komt wel goed.
Ik denk het ook wel, ja. Oké.
Okay. Nou, hij gaat deze podcast natuurlijk terugluisteren. En dan gaat hij terugluisteren. En gaat hij ten eerste zeggen dat het hoe dan ook slecht was. Dat is natuurlijk logisch.
Er helemaal niks van. Zonder,
ja, saai en slecht. Er weer helemaal niks van. Nee. En ten tweede gaat hij dan zeggen... denken van misschien moet ik toch wel weer gewoon terug in de groep zetten.
Ja, was dit ook nog een soort linksom-rechtsom wedstrijd? Ik hoop het niet, hè?
Ofwel? Ja, dit circuit gaat wel linksom.
Had ik er ook bang voor. Krijgen we dat gelul ook weer straks?
Daar heb ik helemaal niet over nagedacht.
Ja.
En misschien toch handig als hij niet terugkeert in de groep.
Ja, precies. Nee. Blijf maar weg, Bas.
Maar ik moet toegeven, het circuit gaat wel linksom. en Verstappen heeft niet gewonnen.
Ik zat er net aan te denken. Wordt vervolgd. Hè? Ja.
Nou, ik ga hier het licht niet uitdoen, want er zijn nog heel veel mensen aan het werk. Maar ik ga terug naar het hotel. En als ik dat overleef, dan vlieg ik morgen naar Nederland. En dan spreken wij jullie volgende week. Woensdag komt hij dan online, denk ik. Of donderdag, moeten we even kijken. En dan wens ik jullie veel plezier. Fijn hemelvaartweekend en veel luisterplezier. Ja. Oh nee, dat is een beetje gek om aan het einde te zeggen natuurlijk. Veel luisterplezier. Maar ik hoop dat jullie lekker hebben geluisterd.
Nou, dat hoop ik ook. Joost, succes met je Uber zo, hè? Niet in de verkeerde stappen.
Ja. Nee, ik kijk gewoon naar het kenteken en de naam. En dan komt
helemaal goed. Tot later.
Oké.
Okay. Later.
Hoi.